In Jezaja hoofdstuk 10 waren de legers van Assur, volgens de profetie, gevorderd tot aan Jeruzalem. Want dat is wat zo tegen het einde van het hoofdstuk beschreven wordt. Deze geschiedenis wordt verslagen, heet dat, in 2 Koningen, hoofdstuk 19. In 2 Koningen 18 is Hizkia koning. En in 18 vers 13 belegert Sanherib Jeruzalem. Dat is de koning van Assyrië. En ik lees vers 13 dus maar even van 2 Koningen 18. In het 14e jaar van de koning Hizkia kwam Sanherib de koning van Assyrië. Want die kwam heel snel, daarom lees ik maar. Tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. Wat denkt u dat hij met de inwoners daarvan gedaan heeft? Hetzelfde natuurlijk als wat ze met de inwoners van Samaria gedaan hebben. Enige jaren eerder. De bevolking deporteren. Dat wil zeggen wegvoeren. In ballingschap wegvoeren. Om het zo moeilijk te maken om weer in opstand te komen. Omdat ze inmiddels wonen in een vreemd land. Zo werken die dingen. En dan trekken die legers op naar Jeruzalem. En dan eerst nemen ze wat betaling in ontvangst. En dan wordt weer de schout uit de tempel weggehaald. Want ja, je wilt de vijand afkopen. Dus goedkoper dan dat je je leven geeft. U weet wel, je geld of je leven. Nou ja, dan maar geld maar. Maar het loopt nogal uit de hand. En dan kom je terecht in 2 Koningen 19. Er staat boven Hizkia bid en wordt verhoord. En dat is een uitgebreid gebed. Jezaja speelt in het verhaal ook een rol. Die brengt in ieder geval de gebedsverhoring door de Heer van het gebed van Hizkia over. En het resultaat is ongeveer, lees ik hem min of meer vanaf vers 32 van 2 Koningen 19... Daarom, zo zegt de Heere van de koning van Assyrië, de Assyriër, hij zal in deze stad niet komen, nog daar een pijl inschieten, ook zal hij met geen schild daarvoor komen en zal geen wal daartegen opwerpen, zelfs geen belegering van Jeruzalem dus feitelijk. Door de weg die hij gekomen is, door die zal hij wederkeren. Maar in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heere. Want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen. Om mijnentwil en om David mijn knechts wil. Want het punt is natuurlijk dat die Hizkia was uit het Davidische koningshuis. En deze uitdrukking, om David mijn knechts wil, bevestigt dus wat God beloofd had aan David. Dat altijd iemand uit zijn zaad op de troon zou zitten over, althans een deel, van Israël. Een belofte uit 2 Samuel 7, die tot vandaag ontkend wordt. Gemakshalve, maar hij staat gewoon in de Bijbel en hier wordt het bevestigd. Het werd trouwens ook bevestigd toen het rijk in tweeën uiteenviel. Toen zei de Heer tegen Jerobeam, je kan 10 stammen krijgen. Maar het huis van David houdt gewoon zijn eigen stam. En die krijgt er van mij nog één stammetje bij. De stam van Benjamin. Om mijn knecht David wil. Ja, want die belofte die gold nou eenmaal. Dat levert hier dus verder geen problemen op. Maakt het begrijpelijk. Het probleem dat je oploopt onderweg. Daar heb ik het misschien straks nog over. Dat beloof ik niet. Maar misschien heb ik het er straks nog over. Dat is het probleem dat als eenmaal toch Jeruzalem valt, maar niet onder de Assyriërs, maar onder de Babyloniërs, komt er toch een eind aan de Davidische troon in Jeruzalem. Dan heb je pas een probleem. Maar hier nog niet. Hij zal in deze stad niet komen. Vers 35. Het geschiedde dan in diezelfde nacht dat de engel des Heren uitvoer en sloeg in het leger van Assyrië 185.000, is dat niet wat veel? En het antwoord is, ja, dat is verbazend veel. Maar het waren die legers die een wereldrijk oprichten in die dagen. Hè? Dus een klein legertje zal het ook niet geweest zijn. En het sloeg in het leger van Assyrië 185.000. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen. En daar staat er, zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, en toog heen en keerde weder. En hij woonde, vertaald met bleef, te Nineveh, de hoofdstad namelijk van het Assyrische Rijk. Die vind ik persoonlijk ook altijd leuk, omdat men de eeuwen door altijd ontkend heeft dat er zo'n Assyrisch Rijk geweest was. En bovendien, Nineveh schijnt helemaal niet bestaan te hebben, behalve in de Bijbelverslagen. Totdat die gekke Sliman, met alle respect overigens voor die man, Sliman, dacht van, weet je wat, ik ga toch eens kijken. En die had geld zat. En hij ging op zoek op eigen kosten en hij groef Nineveh op. En hetzelfde deed hij met Troje, waarvan ze ook zeiden dat stamt uit de verhalen van Homerus. Maar het is allemaal fictie, dat is allemaal verzonnen. Totdat hij ging graven op de juiste plek. En hij groef het op. En nou wordt het hem nog kwalijk genomen dat hij wat ruw te werk gegaan is toen. Naar de huidige normen van de huidige archeologen. Maar in de dagen van Sliman bestonden er geen archeologen. Niemand groef in de grond naar oudheden. Maar zo is dat gegaan. En Nineveh is keurig opgegraven. Een hele bibliotheek hebben ze daar gevonden. Van kleitabletten enzovoort. Ik geloof dat ze nog bezig zijn met ze te vertalen. Het is niet te geloven wat men allemaal opgegraven heeft vervolgens. En dat is de aanzet geweest tot de archeologie. Nou, wie dat vraagt, de archeologie, het interesse voor de oudheid is eigenlijk pas op gang gekomen door Napoleon. Die met zijn legers Egypte veroverde, want die was gebiologeerd door die oudheid. Dat hebben die lui, die willen zijn zoals Alexander de Grote of als Nimrod of wat ze maar willen zijn. Of als een Egyptische farao. Ze zijn mannen. 40 eeuwen zien op hun neer. Toen hij bij de piramide stond en bij de Sphinx. Alles wat hij vinden kon in Egypte heeft hij toen meegenomen. En vervolgens is daar vanwege die rooftocht is het Louvre opgericht. Ja, hoe heet dat? Het museum in Parijs, het Louvre. Ik vind daar is een oorsprong. Daarna hebben de Engelsen het nog een keer overgedaan. In Egypte. Die hebben toen de rest meegenomen wat er nog maar voorhanden was. En dat ligt in het British Museum. Hoewel het British Museum trouwens is opgericht in de eerste plaats, zo is het begonnen, is opgericht om al die oude Bijbelhandschriften te bewaren. En dat is uitgebreid tot een langzamerhand een compleet oudheidkundig museum. Maar het is begonnen met handschriften, Bijbelhandschriften. Ja, Efrem, hè. Efrem. Maar, ja. Maar toen maar. Waar waren wij? Sanherib ging terug naar huis, te Nineveh. En dat is dan het einde van het verhaal. Dat wil zeggen van het verhaal van de bevrijding van Jeruzalem. Dat wil zeggen, die Assyriërs hebben wel huis gehouden in het tweestammenrijk en met name in het gebied van Benjamin. Maar ze hebben het niet veroverd, want de Heer heeft ingegrepen. Vooralsnog, een eeuw later, waren de Babyloniërs aan de beurt. En die hebben alsnog Jeruzalem veroverd. En eveneens naar de wil van God. Dat wil zeggen, zoals de Assyriërs in Gods opdracht, om zo te zeggen, als Gods werktuig, Samaria en het tienstammenrijk hebben ten onder gebracht. Ze hebben de Babyloniërs, Nebukadnezar, als knecht, dienstknecht van de Heer, hebben ze Babel veroverd. Niettemin, ook daar werd vervolgens een oordeel over aangekondigd. Maar dan ben je inmiddels in Jesaja 13, 14 of zo. Daar zijn we nog even niet. Dus die houden we nog te goed. En we gaan terug naar Jesaja hoofdstuk 10. Waar de lezing dan is vanaf vers 32. Tegen de berg, de dochter van Sion zal in zijn hand bewegen, de heuvel van Jeruzalem. En dan staat er, doch. En dat is een merkwaardig woord. Dat hebben de vertalers ingevuld om sterk aan te geven de andere kant van het verhaal. Zo van, de heer de Heerscharen zal met geweld de takken afkappen en wie hoog van gestalte zijn zullen nedergehaald worden. Kortom, dat woordje toch, dat nog sterker is in de praktijk dan maar. Het is zelden duidt op tegenstelling, maar toch is iets sterker. Eigenlijk had het dan moeten zijn edoch. Om het goed tegenover elkaar te stellen. Dat hebben de vertalers ingevoegd. Maar de lezing is dan, dat was ook hun lezing natuurlijk, dat die takken die afgekapt worden en wat hoog van gestald is, zal nedergehouden worden, dat slaat op Asser. Want ja, daar gaat het hele hoofdstuk eigenlijk over de ondergang van Assyrië. Dat wil zeggen van die veldtocht tegen Jeruzalem, want Assyrië als rijk heeft nog wel enige decennia bestaan daarna. Maar hij is vernederd geworden, heeft de aftocht moeten blazen met wat er van zijn leger over was. Hoeveel dat was, staat er niet bij. Maar dat is wel gebeurd. En hoe dan ook, de Heer heeft een einde gemaakt aan de hoogmoed van deze Assyrië. Dat is ook de strekking van vers 34 blijkbaar. Hij zal met ijzer, dat wil zeggen met geweld. Hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouwen. En de Libanon zal vallen door de Heerlijke. Het Heerlijke hebben de vertalers met een hoofdletter geschreven. Nou, niet de vertalers, maar het heeft men met een hoofdletter geschreven. Zo van, dat is de Heer zelf. En onder Libanon te verstaan, niet het gebergte, maar de bomen. De cederen. Waarna de cederen van de Libanon weer staan voor koningen, hè? Voor alles wat hoog en krachtig is. Een bekend beeld voor de hoogmoedigen. Bovendien in vers 8 stond al dat die Assyriërs zijn niet mijn vorsten al tezamen koningen. En als de cederen van Libanon daar een uitbeelding van zijn, wel nu. De Libanon zal vallen door de Heerlijke. Daarna wordt het toch lastig, want als je gewoon doorleest, omdat er nou eenmaal geen hoofdstukindeling bestaat in het Hebreeuws, je leest gewoon het volgende vers, dan staat er, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isi en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Maar ik hoop wel dat u begrijpt dat er dan even een heel grote sprong gemaakt wordt. En naar onze begrippen, want wij zijn enigszins bevooroordeeld, maar benaoordeeld eigenlijk, door het Nieuwe Testament, dat we ook kennen. Daaruit begrijpen wij dat deze legers die omkomen voor Jeruzalem, zonder Jeruzalem te kunnen veroveren of verwoesten, dat die model staan voor die legers die dan toch in Openbaring beschreven worden. Die legers die komen van de opgang der zon, van over de Eufraat. Zij kwamen van de opgang der zon, het oosten, en van over de Eufraat. En die zullen optrekken naar Jeruzalem blijkbaar. En zij zullen omkomen in Armageddon. En Jeruzalem zal gered worden. Door de Messias, door de Heer Jezus Christus. Want het is in de dagen van zijn wederkomst. Ik hoop dat u die profetieën kent uit de Openbaring. Iets onder de zesde bazuin is dat en onder de zesde viool. Onder beide wordt dat beschreven omdat het gewoon hetzelfde is in de praktijk. Daar slaat het op. En dat zijn bekende profetieën die ook zelfs vandaag gehanteerd worden. Zo van, die heidenen zullen wel optrekken tegen Jeruzalem, maar ze zullen Jeruzalem niet kunnen verwoesten, want de Heer zal Jeruzalem redden. Dat wordt veel geleerd, maar dat is niet correct. Want dit Jeruzalem moet nog de 70ste week door. En daarmee de grote verdrukking die over dat volk, het Joodse volk en de heilige stad zou komen, met dank aan Daniël 9. En dat zal wel degelijk uitlopen op de ondergang van Jeruzalem. Omdat het deel uitmaakt van een volstrekt ongelovige, om niet te zeggen antichristelijke, staat. En daar zal dat oordeel over komen alsnog. Dan zal de Heer verschijnen. Daarna zal Jeruzalem herbouwd worden. En daarna dus zullen die volken alsnog optrekken naar Jeruzalem. En deze keer gaat het ze niet lukken, uiteraard. Maar we moeten alle profetieën kennen. En zien waar ze voor staan en over welke tijd dat gaat. Want het wordt echt wel allemaal beschreven. Maar goed, dat ga ik nou niet met u doen. Waar het maar om gaat is dat uit zo'n historische gebeurtenis meteen gesprongen wordt naar een toekomstige gebeurtenis. De uiteindelijke redding van Jeruzalem zal zijn in de dagen van de Messias. Wanneer de heidenen daar geen vat op zullen hebben. En die connectie die ik nou noem, maar ik denk dat ik hem vorige keer ook genoemd heb. Die connectie die ik nou noem, is er ook de reden voor dat men de term de Assyriër uit vers 5 toepast op wat men in laatste instantie de antichrist noemt. Ook wat onnauwkeurig. Maar er zit een kern van waarheid in, want deze profetie over die Assyriër en die legers die niet verder komen slaat wel degelijk op die legers van populair gezegd de antichrist die naar Jeruzalem zullen optrekken, maar ze komen niet tot Jeruzalem. Zelfs niet voor Jeruzalem, ze eerder al, namelijk bij Megiddo houdt het op. Dat is dat wat men noemt Armageddon. Ook ontleend aan die uitspraken in Openbaring. Er is echter nog een andere lezing van deze vers. Een andere dan die aangegeven wordt door het tussenvoegen van het woordje doch en het schrijven van de heerlijke met een hoofdletter. Ik aarzel daarbij wat, want ja. Het zou ons dan toch moeten opvallen dat vers 33... dat toch wat vaag geformuleerd is. En de vertalers hebben niet voor niks gedacht, weet je wat, we zetten er een woord tussen, zo van, en hier hebben we de tegenstelling. Maar het is nogal vaag geformuleerd. En mijn reactie daarop is altijd, als het echt vaag geformuleerd is, dus niet altijd zo, soms lijkt het alleen maar zo. Maar als het echt niet zo duidelijk geformuleerd is, heb je grote kans dat de wijze waarop het gezegd wordt en de woordkeus die gebruikt wordt en de zinsbouw en alles, dat die tot doel heeft dat de uitspraak van toepassing gebracht kan worden op verschillende gebeurtenissen. Of anders op gelijksoortige gebeurtenissen, maar dan in een andere tijd. Heb je dat? Soms hoeft dat niet. Iets als, en Jeruzalem zal verwoest worden. Ja, dat hoef je niet moeilijk te formuleren. Maar het is wel, sinds het gezegd werd, 3 keer gebeurd. Minstens dan, hè. Onder Nebukadnezar, de Babyloniërs, onder wie het maar was, in de dagen van Vespasianus, Titus. Onder de Romeinen. En de 3de keer moet nog gebeuren in de toekomst. Dat wil zeggen, 3 keer. En dezelfde profetie gaat daarover. En zo'n kant-en-klare uitspraak, dat kan. Maar als de omstandigheden wat verschillend zijn, dan wordt het toch iets moeilijker om het zodanig te zeggen dat je er 2 kanten mee op kunt. Hè? De andere lezing namelijk is de gebruikelijke, merkwaardige wijze, de gebruikelijke Joodse lezing. Dat is merkwaardig, dat wil zeggen dat is vreemd. Die lezing houdt namelijk in dat dit oordeel dat dan beschreven wordt in vers 33 en 34... niet het oordeel is over Asser, maar over Jeruzalem. Het lijkt mij dan toch op zijn minst 2e keus te zijn. Omdat het hoofdstuk er in principe over gaat dat die Assyriërs geoordeeld zouden worden. Dat wil zeggen, de Heer heeft iets met ze af te rekenen. Het grootste deel van het hoofdstuk gaat erover. En als dan in het eind staat, in die laatste 2 versen, dat wat hoog is zal nedergehouden worden en de verhevenen zullen vernederd worden, dan lijkt het mij toch voor de hand te liggen dat het gaat over de vernedering van die Assyriër. Maar het lijkt me ook dat een Jood die dit leest dat ook in de eerste plaats zou denken. Maar dat schijnt niet het geval te zijn. Nou ja, schijnt, dat blijkt niet het geval te zijn. Binnen de Joodse traditie leest men deze verzen alsof ze van toepassing zijn op Jeruzalem. En dus helemaal niet het woordje doch ertussen. Maar gewoon als voortzetting van het voorgaande. Die legers die komen en Jeruzalem wordt verwoest. En hoe men daarbij komt, dan, ja, die vraag kan ik nooit beantwoorden. Want in de Joodse traditie doet men zelden enige moeite om de redenering te beargumenteren. Dus dat vertellen ze er niet bij, waarom ze dat denken. Maar ik heb wel een idee. Want het idee van takken die afgehouwen worden, uit vers 33... en meer nog het idee van die hoog van gestalte zijn zullen nedergehouden worden en de verhevenen zullen vernederd worden, dat zijn termen die wel degelijk in het profetisch woord gebruikt worden voor de ondergang van Juda. Takken die afgehouden worden, wij kennen die zelfs nog helemaal, maar die kennen de Joden niet, maar wij wel, uit Romeinen hoofdstuk 11. Over die tamme olijfboom waarvan de takken worden afgehouden en hoe dat met die andere takken zit, is wel wat oneenigheid over. Maar die takken die afgehouden worden, dat weet men wel zeker. Dat is, gaat over het Joodse volk. En meer ga ik daar niet van zeggen nu. Kortom, dat wat hoog is zou vernederd worden, dat vinden we inderdaad vervolgens ook vermeld over Juda. Met name in de profetieën van Jeremia. En nog meer met name eigenlijk in Ezechiël. Diezelfde termen in verband met een boom en die afgekapt wordt. En in verband met dat wat hoog is zal vernederd worden. En ook andersom, dat wat nederig is zal verhoogd worden. Als vervolg daarop. Dus zo'n domme lezing is het ook weer niet. En zwart op wit en expliciet staat er niet waar het over gaat. Over wie? Daarna kunnen we zeggen, onder elkaar kunnen we over discussiëren. Nou, ik denk zus en de ander zegt, nou, ik denk zo. Ja, oké, maar wat staat er nou precies? Als u mij vraagt in zulke omstandigheden, als het echt niet zeker is, dan zeg ik, dan is het waarschijnlijk allebei zo. En tot nog toe kom ik daar goed mee weg, laat ik het zo zeggen. Ik zeg het maar voorzichtig, maar dat blijkt namelijk in de praktijk. Dat het, als het voor tweeërlei uitleg vatbaar is, dan heeft het ook tweeërlei uitleg. En ik denk ook inderdaad dat dat hier zo is. Bovendien, ik zei net, het oude Hebreeuwse Bijbels kennen geen hoofdstukindeling. Dat is pas van de laatste eeuwen, maar officieel niet. Je leest gewoon door. En dan wordt het toch een heel ander verhaal. Stel nou dat je dat hoofdstuk 10 niet leest en je begint bij vers 33 van hoofdstuk 10. En je leest gewoon door in hoofdstuk 11. Dan heb je ineens een heel ander verhaal. Als je de hoofdstukindeling anders zou maken, bedoel ik dus, hè? Laten we hoofdstuk 11 laten we beginnen bij vers 33 van hoofdstuk 10. En dan zijn we vanavond toe in hoofdstuk 11, dus 10 vers 33. En dan zeggen we, ziet, want de dochter doet er dan niet meer toe, hè. Staat er toch niet, dus vooruit. Ziet de Heere, de Heerscharen zal met geweld de takken afkappen en die hoog van gestalte zijn zullen nedergehouden worden en de verhevenen zullen vernederd worden. Hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouden en de Libanon zal vallen, nog steeds dat wat hoog is, zal vallen door de Heerlijke, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izi en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Met andere woorden, dan staat het dus gewoon dat Jeruzalem, Juda, Joodse volk, Joodse staat, Joodse stad zal vernederd worden, verwoest worden, teniet gedaan worden, want de Heer zal verschijnen. En let op het verband tussen takken uit vers 33.
En een recht.
En nedergehouden worden. En verwarde struiken. Je bent inmiddels in Boskoop, zeg ik altijd dan, hè. Bij de boomkwekers bedoel ik maar, hè. De struiken en heesters. En de Libanon, met die grote ceders. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy. Een reisje uit een afgehouden tronk. Wat staat er dus? Die hoge bomen zullen vernederd worden. En er was een boom die was al nederig, want die was al afgehouden. En die zal verhoogd worden, want er komt een reisje uit. Wat zou je gedacht wezen wat er dan verder over staat, hè? Want iedereen weet het dat de Messiaanse profetie is. En in de rest van hoofdstuk 11 heb je een beschrijving van, of inleiding tot, of hoe je dat maar zegt, van dat koninkrijk, dat Messiaanse rijk dat tot stand zou komen, inclusief de terugverzameling van alle stammen van Israël en wat er maar wezen mag. En zelfs nog een stukje van de nieuwe schepping dat beschreven wordt. Heb je die? Zo'n gekke lezing is het dus niet. Vooral niet als je die hoofdstukindelingen even verandert, hè? Niet dat dat van belang is, maar ik geef het maar ter illustratie. Want het moet toch een beetje opvallen dat er verwantschap of verband is tussen vers 33 en 34 met zijn takken en zijn struiken en zijn Libanon en dat soort dingen enerzijds. En het reisje uit de afgehouden tronk van Izzy uit hoofdstuk 11 vers 1 anderzijds. Met andere woorden, als je die vers 33 en 34 leest bij hoofdstuk 10, zoals het nu in onze Bijbel staat, dan kom je waarschijnlijk tot de gedachte, het gaat om de ondergang van Asser. Toch? Maar als je vers 33 en 34 van hoofdstuk 10 leest als het begin van hoofdstuk 11, dan kom je juist tot een heel andere gedachte. En ik denk dus dat het allebei waar is. Maar vooral die uitspraken over wat hoog is van gestalte en afgekapte takken enzovoort, dat oordeel. Ja, zo wordt later het oordeel over Juda wis en waarachtig beschreven. Als bomen, als cederen enzovoorts. Inclusief wat hoog is zal vernederd worden en wat nederig is zal verhoogd worden enzovoorts. En dan nog een andere, maar nou maak ik het moeilijk. Die woorden over die bomen, die takken enzovoort, die komen wij bijvoorbeeld tegen in Ezechiël hoofdstuk 17. Ik probeer het dus even heel kort te doen, hoor. Maar ik kan het niet laten, want ja, het dringt zich toch op. Ezechiël hoofdstuk 17. Waarboven staat gelijkenis van twee arenden en van de wijnstok. Dat is ook wat kort door de bocht eigenlijk, maar We moeten het ermee doen. Want in werkelijkheid, het zijn er wel drie van die gelijkenissen. Iets met de arenden en wat het maar was. En de aardigheid is dat het heet in vers 2, mensenkind, stel een raadsel voor en gebruik een gelijkenis. Ik had liever gehad dat er boven had gestaan het raadsel van de twee arenden. Nee, het is een gelijkenis, maar het is een raadsel. Zo van, wat betekent het? En de aardigheid ervan is dat we eerst, ik tel ze als twee, dat we eerst twee gelijkenissen krijgen en die worden gewoon verklaard. Daar valt niks aan te raden. Daar wordt gewoon gezegd hoe het is. Want het zijn inderdaad twee gelijkenissen en ze gaan over een cederboom, op de Libanon. En het gaat over takken, dat lees je meteen in vers 3. en dan over de top van zijn jonge takjes wordt afgebroken door die arend, en die brengt dat takje weg naar een ander land, en die groeit daar dan weer op. En ik wil er helemaal niet op ingaan, dat hoef ik ook niet. Want ja, het wordt hierna verklaard. Hier in de loop van ditzelfde hoofdstuk wordt verteld wat het is. Dus dat hoef ik verder nou niet te doen. Of dat duidelijk is, die verklaring, daar gaat het me nou niet om. Maar dat wordt gewoon verklaard. Zodat je al die beelden die gebruikt worden over de ceder en het takje en haren, dat je op de duur weet wat dat voorstelt. En als je dat gehad hebt, komt het eigenlijke raadsel pas. Want dit wordt niet verklaard. Het derde. En dan staat er, vers 22, al zo zegt de Heere, Heere, ik zal ook, eveneens, nog een keer, wat het maar was, ik zal ook van de opperste tak van de hoge zeden nemen, dat ik zetten zal, van het opperste zijn er jonge takjes, zal ik een tedere afplukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal, op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten, en hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke zeder worden, dat onder hem wonen zal, alle gevogelten van allerlei vleugel in de schaduw zijn de takken zullen ze wonen. Zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heere de hoge boom vernedert. En zo kom ik erbij dus, de hoge boom vernedert. En de nederige boom verheven heb. Kortom, de groene boom verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. Ik de Heere heb het gesproken en zal het doen. Nou, hier heb je dus iets over wat hoog van gestalt is en het wordt vernederd. En wat nederig is, wordt verhoogd. En het gaat over cederen. Dat wil zeggen van de Libanon, staat erbij. Met dezelfde termen als uit Jesaja 10, vers 34. Dus dat verband leg je misschien. En de aardigheid is dat hier beschreven wordt, aan de hand van wat al is uitgelegd in de voorgaande 21 versen van Ezekiel 17. Dat de Heer zelf zal van de opperste tak van de hoge ceder nemen. De hoge ceder, blijkt uit het voorgaande, is het Davidische koningshuis. Waaraan geen einde zou komen, en toch kwam er, althans in Jeruzalem, een einde aan in de dagen van Ezekiel en Jeremia, bij de ondergang van het tweestammenrijk. En sindsdien kennen wij, althans binnen de Bijbel, binnen de Bijbelse geschiedenis, binnen het verslag ervan, geen koning meer uit het huis van David, wel eventuele erfgenamen van de troon. Want na Jechonias kennen wij dan Zelatiel en Zerubabel en hoe ze maar heten, volgens de geslachtslijnen uit het Oude, maar ook uit het Nieuwe Testament. Maar die lui waren geen koningen. Hooguit konden ze rechten laten gelden op de troon, zoals uiteindelijk Jozef van Nazareth, gij zonen Davids, en eventueel Maria als erfdochter, en vervolgens de Heer Jezus uiteraard. Maar ze waren geen koningen, want er was geen troon. Toch had de Heer gezegd, er zal altijd iemand uit het huis van David op de troon zitten. En dat is het probleem, ik weet niet of ik erop terugkom, maar ik kom er dus nu op terug. Dat is het probleem dat ontstond bij de ondergang van Juda in de Babylonische ballingschap. En de laatste koning uit het huis van David was Zedekia. En hier staat dat hij zegt, ik zal van het opperste van die zeden, van dat koningshuis, zal ik iets zetten. Ik zal ook van de opperste tak des hoge ceders nemen, dat ik zetten zal, dat wil zeggen, ik zal dat poten. Net als in de voorgaande gelijkenissen. Van het opperste zijn er jonge takjes, zal ik een tedere tak dus plukken, dewelke ik op een hoge en verheven berg planten zal. En ik zei, ik zal er niet te lang over doen, maar de aardigheid is wel dat nu dat takje ineens een vrouwelijk woord is in het Hebreeuws, terwijl in de voorgaande gelijkenissen was het een mannelijk woord. En dat ging over koningen en wat het maar was. En aan de andere kant, als u vraagt wat betekent dat, dan zeg ik, nou, dat is niet zo moeilijk. Je bent bij de laatste koning uit Juda, dat was Zedekia. Die had geen zonen. Nou, die had hij wel. Maar heeft ze nog gezien? Nou, ik mag het zo niet zeggen. Ik zou zeggen, heeft ze nog gezien? Maar het was het laatste wat hij zag, want toen werden hem de ogen uitgestoken. Maar bovendien, hij zag zijn zonen gedood worden door de Babyloniërs. En Zedekia werd afgevoerd en is in de ballingschap blind in de gevangenschap gestorven. En wij kennen geen zonen van Zedekia vervolgens. Dus daar hield de lijn op. Maar bij nader inzien, ineens lees je dan, het valt helemaal niet op. Je moet bij de les zijn, anders valt het niet op. En we zijn nu bij de les, want we zeggen, dit kan helemaal niet dat het huis uitsterft. Want de Heer had beloofd dat het gecontinueerd zal worden. Daarom was het ook gecontinueerd in het verleden. En we lazen het net nog in verband met Hiskia. Om mijn knecht Davids wil. Want de Heer had het aan David beloofd. Nou ja, dan lees je verder. Van, is er helemaal, zou er misschien nog een zoon ontsnapt zijn? Dus je leest verder in het boek Jeremia wat verteld wordt enzovoort. En dan kom je ineens Jeremia tegen met een verzameling volk dat nog over was. Een handjevol mensen, weet ik veel hoeveel. Hooguit enige tientallen. Waaronder des konings dochteren. Is toch niet uitgestorven. Des konings dochteren. Hoeveel staat er niet bij? Dus er waren er minstens twee. En dat wordt dus spannend, want wat gaat daarmee gebeuren? Kunnen die dan de troon erven? Nee, de troon niet, maar wel het recht op de troon. Kent u dat? Dat is ook Bijbels. De troon niet, maar wel het erfrecht op de troon. Dat heb ik geleerd van de dochteren van Zelafiat. Uit Numeri of zo, waar het maar beschreven staat. Hè? Pa had alleen maar dochters en de dochters en de vader was gestorven en de zonen waren er niet of gestorven. En die dochters zeiden, nou gaan wij, zijn we met mannen, zijn we uit Egypte verlost, onderweg naar het beloofde land. En nou hebben we geen mannen meer en krijgen wij nog wel een stukje van het beloofde land, erven wij dan nog wel. Toen wist Mozes het ook even niet. Dus die ging het aan de Heer vragen. Ik vind het altijd leuk hoe het er staat. Nummer 27, geloof ik. En daarna in 33 nog een keer geloof ik dat het herhaald wordt. Of dat er staat dat ze het kregen en zo. Maar in ieder geval, Mozes moest het aan de Heer vragen. En die komt terug met de boodschap van, ja, jullie krijgen wel een stuk land om de familie van je vader, om die in stand te houden, om de erfrecht in stand te houden. Dat kan, maar dat is alleen onder voorwaarde dat jullie trouwen met een man uit de eigen stam. En dat gold voortaan voor alles en iedereen. Een vrouw kon erven als erfdochter. Goed Nederlands woord, heb ik later gezien. Als erfdochter. Maar zelf, maar niet op persoonlijke titel. Maar die erfenis, haar erfrecht. Haar erfenis gaat dan over naar haar man. Vooropgesteld dat hij uit dezelfde stam is. Want anders wordt het stamgebied. En het recht van de stammen wordt verwaterd, zal ik maar zeggen. Raakt in de war. Dus ze moesten trouwen met een man uit hun eigen stam. Met andere woorden, als die dochters van Zedekia nou getrouwd zijn met iemand uit de stam van Juda, dan zijn hun mannen rechthebbers op de troon van David. En dan volg je die twee dames, of twee hoeveel er maar waren. Het lukt mij niet helemaal om ze te volgen. En zeker niet hoeveel het er zijn. Sommigen zeggen het zijn er drie. Maar in de Bijbel vind je dat niet. Maar je volgt ze nog omdat ze met Jeremia gaan naar Egypte. En dan komen ze nog in Daphne, of hoe het maar heet, Tachpanas. Eet het in Jeremia. En daar was trouwens een paleis van de farao, overigens. Maar, en daar houdt dat verhaal dan op. In de Bijbel. Ik kan tenminste in de Bijbel verder niet vinden. Maar wat ik in de Bijbel wel vind, is Ezechiël 17... dat de Heer zegt, ik neem zo'n vrouwelijk takje... Dat vrouwelijk staat dus niet in de vertaling, maar dat is wel het Hebreeuwse woord ineens, vrouwelijk. Voor de gelegenheid, elders is het altijd een mannelijk woord, maar hier is het een vrouwelijk woord. Ik zal van het opperste zijn, een jonge takjes, vers 22, zal ik een tedere, dat wil zeggen een jonge, tak, twijg. Plukken, de welke ik op een hoge en verheven berg zal planten. Maar u weet toch dat een hoge en verheven berg een koninkrijk voorstelt? En als dat takje dan een meisje is, een dame, een prinses, want ze stamt, ze is van die zeder. En ze wordt op zo'n koninkrijk geplant, op zo'n hoge berg, wat betekent dat dan? Ja, je mag er 3 minuten over nadenken, maar je komt niet anders uit dan dat ze trouwt met de plaatselijke koning. Wat dus koningin wordt. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Welk koninkrijk? Israël staat er. Let op, niet Juda. Tweestammenrijk. Maar Israël. En in de dagen van Ezechiël, als in de dagen van Jeremia, want dat zijn dezelfde dagen, was Israël... dat is de naam voor die zogeheten 10 stammen die verdwenen waren. Dat rijk wat opgeheven was enzovoorts. Dat gevallen was. Ja, sterk verhaal hoor. Op de berg der hoogte van Israël zal ik hem planten. Bij de 10 stammen dus. Met andere woorden, je moet verwachten dat het Davidische huis een vervolg vindt. Niet bij het 2-stammenrijk Juda, maar bij de 10 stammen of onder de 10 stammen, namelijk Israël. En via de lijn van die dochters, of misschien maar 1 dochter. Want hier zou je denken dat het toch maar 1 is. Bij wie dat gebeurt. Maar bij 1 van de dochters dus van Zedekia. Hebben we die nog? Ja. En hij zal takken voortbrengen en vrucht dragen. En hij zal tot een heerlijke ceder worden. Dat onder hem wonen zal alle gevogelte van allerlei vleugel in de schaduw zijn. En takken zullen zij wonen. Dat wil zeggen, het wordt een groot rijk. Een rijk van aanzien in de wereld. Want zo wordt zo'n rijk beschreven met bomen, schaduw en takken, vogels en wat het maar was. Ja. Zo zullen alle bomen des velds, dat wil zeggen, zo zullen alle koninkrijken der aarde, alle volkeren, weten dat ik de Heer de hoge boom vernederd heb. Dat was het Davidische huis in Jeruzalem. Maar de nederige boom heb ik verheven. En dat moet dan die familie zijn waarmee de prinses getrouwd is, toch? De groene boom in Jeruzalem verdroogd en de droge boom bloeiende gemaakt heb. En het enige wat je nou nog moet weten uit de geschiedenis is in de eerste plaats uit de Bijbel. Ik kan nog net voor de pauze. In de eerste plaats uit de Bijbel dat David stamde van Peres, de zoon van Juda. Maar Juda had een tweeling. En Peres was de ene. En Zera was de andere. En die twee waren een tweeling. Dus min of meer gelijke rechten. Waarbij, voor zover vermeld in de Bijbel, niet Peres waaruit David afstamde, maar Zera, met dat koordje aan zijn hand in Genesis 38... die was de eerstgeborene. Ik zeg altijd, tenzij anders vermeld, want dit is wat vermeld wordt en iets anders wordt niet vermeld. Bovendien aan Juda was gezegd, de scepter zal van Juda niet wijken, zodat je daar, dat is Genesis 49, waaruit je moet concluderen dat Juda van begin af aan een scepter gehad heeft en dus als koning beschouwd werd. En dat was 500-600 jaar... voor de geboorte van David, hoor. En David werd van achter de schapen gehaald. En zijn vader was geen koning en David werd koning. Met moeite, maar het gebeurde en de Heer regelde dat. Maar waar was intussen dan de scepter van Juda? als de scepter van Juda niet zou wijken. Want die werd dan dus bij David pas aan Juda gegeven, om zo te zeggen. Maar zo staat het er niet. En toen de scepter aan David gegeven werd, uit Peres, werd gezegd... zal van u altijd iemand, dat wil zeggen... de scepter zou van het huis van David niet wijken. Maar 500 jaar eerder of zoiets... minstens 500 jaar eerder werd al gezegd... de scepter zal van Juda niet wijken. En als je die bij de afstammelingen van Peres niet vindt... die scepter, dat koningschap... moet je die dus zoeken bij de afstammelingen van Zera. Dat lijkt mij trouwens ook het meest voor de hand liggende... want van hem werd gezegd, dat is de eerstgeborene. Kun je de afstammelingen van Zera dan terugvinden? Nou, in de Bijbel nog net één generatie... En daar worden ze genoemd de meest wijze mannen op aarde die ooit geleefd hebben. Tot Salomo, want Salomo was wijzer dan Ethan en Heman en kortom dan die zonen van Zera. Dus het moeten belangrijke mensen geweest zijn in de altijd. Zo'n 1500 jaar voor Christus, ruwweg. Kun je die terugvinden? En het antwoord is ja, die kun je terugvinden... Ethan en Heman is iets moeilijker. Maar de twee andere broers die is veel makkelijker. Want je vindt wel terug Darda, ook genoemd Dara. Maar ook in de Bijbel dus Dara of Darda. Die vind je terug. En je vindt terug Galkol. Kalkol. De een vind je terug als stichter van Troje... Darda. En de ander vind je terug als stichter van Athene. Onder andere dan. Heb je dat? En die lui zijn er vandoor gegaan vanuit Egypte of voor Egypte of wanneer het maar was. Voor zover ze in Egypte geweest... Volgens mij zijn ze in Egypte geweest. Ik weet niet zeker, maar er staat een opsomming in de Bijbel... dus dat kunt u zelf nagaan. Maar in die dagen zijn ze uit Egypte verdwenen. Dat kun je buiten de Bijbel om, kun je dat gewoon leren, lezen. Die luid Darda en Galkol... die zijn uit Egypte overgestoken naar het noorden, over het water... en zijn terechtgekomen in wat we tegenwoordig Griekenland noemen... en hebben daar die steden gesticht. En nog een paar andere ook trouwens... waarbij nog namen van bepaalde stammen van Israël genoemd worden. Want Darda schijnt dan ook vooral hoofd geweest te zijn, koning geweest te zijn... over een belangrijk deel van de stam van Dan... die ook verdwenen is uit Egypte. De Danieten. En bovendien vind je ook nog Simeonieten, een groot deel van Simeon. Die mis je trouwens in de Bijbel, omdat bij gelegenheid ineens... via de tellingen die in de Bijbel staan... stom vervelende schriftgedeelten, maar stellingen in de Bijbel, volkstelling... bij de uittocht uit Egypte en bij de intocht in Canaan... ben je ineens tienduizenden Simeonieten kwijt. Alle andere stammen zijn gegroeid of gelijk gebleven. Simeon is zowat gehalveerd, geloof ik. Ik roep maar precies weet ik het niet en ik kan die getallen toch niet onthouden... Zodat de vraag is, waar zijn die gebleven? Ja, die zijn ook overgestoken. Waarom zou je in Egypte blijven in slavernij? Waarom zou je er blijven als je onderdrukt wordt en weet dat je er toch niet thuis bent? Dan stap je in de boot en dan steek je over. Dat hebben ze gedaan. En die Danieten onder leiding van die Darda uit Juda hebben inderdaad Troje gesticht. En die Simeonieten die hebben Sparta gesticht. Je weet wel, die Simeonieten. Die Spartanen, die waren Simeonieten. Het verhaal houdt daar niet op. Want als je die volkeren volgt... dan kom je uiteindelijk terecht bij de Trojaanse oorlogen... en de val van Troje en waar die bevolking gebleven is... en waar die Spartanen verdwenen zijn en waar ze heen gegaan zijn... en waar die stam van Dan allemaal geweest is. Dat is allemaal te volgen in de oude geschiedenis. En de stam van Dan kom je zo zonder meer tegen. Die komt namelijk terecht in Ierland. Dat weten wij zeker, omdat ze toen nog steeds zo heten. De Tuatha de Danann. En Tuatha wil zeggen een volk, stam. En de Danann wil zeggen van Dan. De stam van Dan, ze heette gewoon zo. Je kan het vandaag nog gewoon op internet opzoeken. Tuatha de Danann, vind je dat? Zijn daar niet? Nee, men zegt dat zijn ze volk van de godin Dana. Verzin ze maar. Maar ja, anders moeten ze toegeven dat het betekent de stam van Dan. En dat willen ze niet, want dan heb je connectie met de Bijbel. Maar de stam van Dan. Ja, onder leiding van een koningshuis uit Juda. Afstammend van Zera. De andere tak van de afstammelingen van Juda. Heb je dat? Nou goed, als u dat kunt onthouden, vertel ik u nu hoe het verhaal er aan de andere kant uitziet. Aan de kant van Ierland ziet het er als volgt uit, dat omstreeks 583, 584, 585 voor onze jaartelling, dat is een paar jaar na de val van Jeruzalem in de dagen van Jeremia en in Ezechiël, een paar jaar later, dat daar een gezelschap in Ierland aankomt met een of andere profeet, een of andere wijze. Olam Fodla, en die brengt met zich mee een prinses, de dochter van de farao. Maar farao betekent gewoon koning. Dus het is een dochter van een koning en ze komt uit Egypte. En hij, die wijze man, komt met die dochter, met die prinses, dus komt daar aan in Ierland. En daar wordt ze uitgehuwelijkt aan Iogheed de Hierman, dat wil zeggen een opperhoofd daar. Van de Tuatha de Danann, jazeker. Heb u dat? Iemand aan het hoofd van de stam van Dan dus, maar iemand uit Juda. En daar trouwen ze mee, en dat gebeurt dan op Tara, de plaats waar oorspronkelijk ook die Coronation Stone, Engelse Coronation Stone vandaan komt. Men zegt dat ze die ook bij zich hadden trouwens, Jeremia en die dame. Zo komt het verhaal in de wereld dat die Coronation Stone de steen is van Jacob uit Bethel. Hoe komt hij in Ierland? Het verhaal is, die heeft Jeremia meegenomen, eerst naar Egypte en daarna naar Ierland. Ja, vraag mij niet of het waar is. Maar laten we zeggen, dat is dan toch knap verzonnen. En wel heel toevallig dan eigenlijk allemaal. Vooral omdat toch niemand weet hoe dat zit met het huis van David. En dat de Heer gezegd, dat zal gecontinueerd. Gelooft toch niemand vandaag? Maar deze verhalen zijn er wel. Kortom, als klopt is die dochter, minstens een van die dochters van Zedekia, getrouwd met iemand uit haar eigen stam, uit Juda, maar niet uit de tak van Peres, maar uit de tak van Zera. Daardoor zijn die beide takken bij elkaar gekomen en alsnog geworden daar tot één tak. Die heb je toch? Eén stam. En daaruit stamt in ieder geval het in de verre breedte is daaruit stamt het Britse koningshuis. Nou, eigenlijk alle Europese koningshuizen. En dat komt omdat ze hevig onderling met elkaar huwden. En los daarvan, die Europese adel stamt allemaal uit de lijn van Zera. Voor zover bekend, stammen ze allemaal van de koningen van Troje. Dat wil zeggen, uit de lijn van Zera. En of je het geloven wil of niet, ja, je hoeft het voor mij niet te geloven. Maar ik vond het ook altijd erg onwaarschijnlijk, totdat ik er inderdaad min of meer door omstandigheden gedwongen me erin verdiept heb hoe het dan zit. Hoe het in elkaar steekt. En ik vond het verbijsterend. Hoezeer dat klopt. Hoezeer dat waar is. Het is of waar of die mensen weten niet waar ze van afstammen. Maar dat weten ze wel. Daar berusten hun rechten op. Hun koninklijke en adellijke rechten enzovoort. Dat is de eeuwen door bijgehouden. Die stambomen lopen gewoon terug. Via die lijn van Juda naar Adam. Ik zou het u kunnen laten zien, maar dan moet ik er een hele avond voor uittrekken. Om u te laten zien hoe dat in elkaar steekt. Maar dat is keurig bijgehouden onderweg. Met wat onzekere puntjes onderweg, maar die maken voor het verhaal verder niks meer uit. En wat je dus vindt, is dus die hele gedachte dat weliswaar dat Davidische huis in Jeruzalem ten onder gegaan is in de dagen van Jeremia. En de Joden denken, het is weg. Het is er niet meer. Want dan denken ze van de 10 stammen ook. Ze zijn weg, is er niet meer. En in werkelijkheid bestaat nog steeds, en het zijn geen 10 stammen, maar het zijn er ook 12. Is onder de oude afstammelingen van het 10 stammenrijk dus. Hè? Bedoel ik, inclusief de Benjaminieten en inclusief vele Joden die weggevoerd zijn. Dus zijn er toch ook gewoon 12 of 13 zelfs stammen van Israël. En als je daar een koninklijke familie op zoekt, zal blijken dat die van David afstamt. Via deze lijn die ik u net noemde. En dan krijg je alsnog de beroemde vraag, heeft God zijn volk verstoten? Nou ja, als je het over Juda hebt, dan zou je moeten zeggen wellicht ja. Althans voor de time being, hoe zeg je dat in het Nederlands? Voorlopig, voor de tegenwoordige bedeling. Maar als je heel Israël in gedachten hebt, zeg je meteen volstrekt niet. Bestaat nog steeds. Maar het idee dat men die laatste verse van Jesaja 10... door de Joden zelf, dat de Joden zelf die verse van toepassing brengen op de val van Juda, dat komt door dit soort dingen. Omdat de schriftplaatsen zijn die met deze termen spreken over de ondergang van het tweestammenrijk, inclusief de ondergang van het koningshuis van David in die dagen. Maar leg ik de overeenkomstige schriftplaatsen ernaast, en ik heb er nu maar één genomen eigenlijk, maar er zijn er veel meer, maar leg je de overeenstemmende schriftgedeelte daarnaast, dan zal blijken hoe het werkelijk in elkaar steekt. Hè? Dat er in Jeruzalem een einde aan kwam, maar dat het voortgezet wordt ergens anders. Als u zegt, dat hebben ze dan goed verborgen weten te houden, dan moet ik u zeggen, ja, wij leven daarom ook in de bedeling der verborgenheid. En terwijl men denkt, het is afgelopen, zegt Jacob in Genesis 49, die scepter wijkt niet. Integendeel, die zal er zijn totdat Silo komt, dat wil zeggen totdat de Messias komt, en dan zal hij er zeker nog zijn. Wij hadden het over een takje, een tedere twijg, of hoe het maar heet, uit Ezechiël 17. En hier in Jesaja 11 gaat het verder met, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. En als je nou even niet helemaal goed oplet, dan denk je, is dat twijgje, die dochter van Zedekia, die het erfrecht op de troon van David meeneemt, naar die man uit, die prins uit de tak van Sera. Heb je dat?
Ja.
Dat zou maar zo kunnen. Maar daar gaat het dan niet over. Maar ik denk dat de woordkeus hier, de formulering, weliswaar gaat over de Messias, de Heer Jezus, maar dat de woorden gekozen zijn omdat ze overeenkomen met het verhaal wat ik u zojuist verteld heb. Namelijk verwoesting van Jeruzalem, ondergang van de Joodse staat. Maar niettemin kwam er een reisje voort en er kwam een koninkrijk uit voort. Maar dan op een andere plek natuurlijk. Niettemin, het ligt het meest voor de hand dat het hier gaat over de Messias. Vooral als je hier hoofdstuk 11 laat beginnen. Hè? Zo'n nieuw begin, er zal een reisje voortkomen, de afgehouden drank van Izzy. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Dat wil zeggen, het gaat over de Messias. Maar vergis u maar niet. Het punt is dat die geschiedenissen als zodanig zich herhalen. Dat gelijksoortige gebeurtenissen plaatsvinden. En ik heb het, als ik daarop in zou moeten gaan, dan zou ik u nog een heel ander verhaal moeten vertellen. Over de profeet Jeremia was geloven, die naar het huis van de pottenbakker moest. Ja, het was Jeremia. Ja. Die naar het huis van de pottenbakker moest. En die bouw maakte dan een vat ter onere, weet je wel. En hij verdierf het onder zijn handen en maakte alsnog een vat daarvan. En het Nieuwe Testament zegt dat slaat op onze dagen. Dat wil zeggen dat het Joodse volk als volk vernietigd is geworden, maar dat uit dezelfde grondstof, hetzelfde leem, alsnog een vat ter ere gemaakt wordt. En in de praktijk is dat de gemeente. Dat is, dat staat zo in Romeinen hoofdstuk 9. Daar wordt het zo verklaard. Maar als je het alleen in Jeremia leest en je hebt niet het commentaar uit Romeinen 9, dan wordt het toch een ander verhaal. Dan gaat het namelijk over de ondergang van de Joodse staat, nog steeds. Maar die gaat eronder, maar op hetzelfde moment wordt vervolgens een vat ter ere gemaakt. En dat gaat over het herstel van die 10 stammen en de overplaatsing van het koninkrijk van David van de 2 naar de 10, waar ik het net over had. Dat staat er ook. Op één ogenblik zal ik uitrukken, verderven en verdoen, een koninkrijk. Het volgende wist zich, maar ik zal op hetzelfde, op één ogenblik zal ik een koninkrijk bouwen en planten. Staat er echt. Met andere woorden, die overdracht in het verleden, in de dagen van Jeremia en Ezechiël, van het koningshuis van David, van de 2 naar de 10 stammen, vindt zijn echo, als het ware, in wat in het begin van onze bedeling gebeurd is, waarbij de Messias, dat is toch de koning, die is toch uit het huis van David, de ultieme koning daaruit, waarbij de Messias en de zegeningen van de Messias, de gewisse weldaden van David, van de 2 stammen werden weggenomen en gegeven aan de 10 stammen, en daaruit is de gemeente ontstaan. Met andere woorden, dat hele beeld van die pottenbakken met die vaten ter eer en ter onere wordt dus minstens 2 keer toegepast. En de toepassing in het verleden, die ik daar straks noemde, overplanting naar Ierland, staat dus model voor wat 600 jaar later zou gebeuren, bij het begin van onze bedeling. En nu ging het naar de 10 stammen. Dat is goed aantoonbaar. Maar te vrezen valt dus, ook al staat het niet letterlijk of expliciet in de Bijbel, dat het toen dus ook inderdaad naar de 10 stammen ging. Dat is een volstrekt legitieme toepassing van symboliek, van typologie. De ontbrekende stukjes uit de lijn vul je in vanuit de andere lijn die je wel hebt. Wat in de een ontbreekt, dat vind je uit de andere. En wat in de ander ontbreekt, haal je uit de een. En dat is niks anders. Wat je dan doet, is niks anders dan schrift met schrift vergelijken, dingen naast elkaar zetten en zien hoe de ontbrekende stukken door de andere lijnen worden ingevuld. Zo werkt het. Ik hoop dat hij zoiets begrijpt als ik het nu zo snel en zo abstract zeg. Maar zo werkt het wel. Nou goed, er zal een reisje voortkomen. Een teder takje. Ja, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzy. Het probleem van het vers vind ik persoonlijk, even los van de hele context, het probleem van het vers vind ik dat het vers gemakshalve wordt gelezen rond kerstfeest. Dat is het probleem van kerstfeest, zeg ik altijd. Want ja, we hebben maar 2 schriftgedeelten die over de geboorte van de Heer Jezus gaan. Dat is Matthäus 1 en Lucas 2, dan heb je het wel gehad. Dus men zit erom verlegen. Oh ja, Micha, Bethlehem, ga je Bethlehem, Efrata. Het wordt nooit in zijn verband gelezen, het gaat maar die ene tekst. Het verband is heel wat ingewikkelder en ik blijf volhouden. Als het Nieuwe Testament niet zei dat daar staat dat de Messias in Bethlehem zou geboren worden, had ik het er nooit in gelezen. Zo verborgen staat het er dan wel. Maar vooruit maar weer. Maar het probleem is dat het met kerst gelezen wordt, alsof het voortkomen van dat reisje de geboorte van de Heer Jezus was. Maar ik moet u zeggen dat dat niet het geval is. Dat kan ook moeilijk. Hoezo afgehouden dronk? Het was gewoon de volgende generatie die geboren werd. Althans, voor wat Maria betreft. En er staat hele geslachtslijn bij. Wat was er dan afgehouden? Als het nou was uit de stam van David, oké, maar dat klopt. Maar uit de tronk, dat wil zeggen een afgehouden stam, wanneer werd die stam dan afgehouden? Je kan heus niks anders bedenken, broeder. Tenminste, ik ook niet, hoor. Het kan alleen maar slaan op de kruisiging. Sterker nog, ik weet dat hier een ander woord staat, maar in Daniël 9 staat na 69 weken... staat, en lees ik de Engelse, de Authorized Version, King James. Staat na 69 weken, Messiah shall be cut off. Dat wil zeggen, dat hebben ze letterlijk vertaald met hij zal afgehouden worden. Dat is een beetje ruim vertaald, moet ik u zeggen. Maar het wordt klassiek altijd, ook uit de Nederlandse vertaling. Wat staat er in het Nederlands? Zal de Messias uitgeroeid worden, staat er in het Nederlands. En we laten het inderdaad slaan op zijn kruisiging. Nou ja, daar gaat het min of meer over. Maar afgehouden tronk, wat kun je daar anders van maken dan de dood van de Heer Jezus? Hij werd afgehouden. En dat is wat de term betekende, ook in de voorgaande verse overigens. Een eind eraan gemaakt. En de grote verrassing was dat men dacht dat hij dood was. Ja. Zelfs de discipelen, of althans op zijn minst een deel daarvan. Nou ja, minstens die twee Emmausgangers, toch? Ja. En anderen eigenlijk ook. Wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ja, het is nu al de derde dag, zeggen ze dan, hè. Waarna de Heer tegen hen zei, wat zijn jullie toch traag van hart en onverstandig om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Al wat de profeten, daar doen we ons best voor, hè, om te geloven al wat de profeten gesproken hebben. Ja. Hij zou namelijk opstaan uit de dood. En als het al ergens staat in het Oude Testament, dan toch niet in letterlijke taal. Echt niet. Zelfs zijn kruisiging niet in letterlijke taal. Alleen overdrachtelijk. In beelden. En als het gaat over de opstanding, dan lees je het hier dus. In dit beeld. Een afgehouden tronk. Hij is er niet meer. En dan komt er toch een reisje uit voort, heet het. In de eerste plaats, afgehouden tronk is twee keer de vertaling van één en hetzelfde woord. Men zou het kunnen vertalen met afgehouden. En men kan het vertalen met tronk. Maar een tronk, dat is, dat weet, u weet wat het is, hè? Dat is de boom eraf, hè.
Ja. Een stobbe.
En?
Een stobbe.
Afgehouden dronk. Het is twee keer. De vertalers zijn bang dat we het niet begrijpen. En inderdaad, het wordt gewoonlijk helemaal niet gelezen. Men leest alsof er staat, er zal een reisje voortkomen uit Izië. Maar het is uit de afgehouden tronk. Het is opstanding uit de dood. De boom is weg, maar niettemin, er komt weer een reisje uit voort. En zo was het in de dagen van Jeremia ook. Maar dan ergens anders. Afgehouden tronk van Izzi en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Een reisje. Het is wel aardig. Men doet wat moeilijk over wat voor woord daar eigenlijk staat. Goter. En wat dat precies betekent. Maar... de betekenis is helemaal niet twijfelachtig. Het woord goter hangt samen met een paar andere Hebreeuwse woorden van dezelfde wortel. Met gita, dat is tarwe. Met git, dat betekent zondaar. Of zondigen, of zonde. En vervolgens hangt het samen met gataf. En gataf wordt vertaald met omhakken. En goter is dan dat het opnieuw tot leven komt. En als je tarwegraan noemt, gita, dan zou je de hele Bijbelse gedachte die aan de tarwe hangt moeten begrijpen. U weet hoe dat is in de Bijbel. Tarwe hangt samen met giet en dus gaat met gata, namelijk een zondaar of zondigen. Maar indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar als het in de aarde valt en sterft, brengt het vrucht voort. En als de apostel in 1 Korinthe 15 spreekt over lichamelijke opstanding, vergelijk je het ook met tarwe. Dat is wat gezaaid wordt, of enig der andere granen, maar hij noemt tarwe expliciet. En hij zegt, wat opkomt is, het is weliswaar tarwe, in die zin gelijk aan wat gezaaid wordt, maar het is toch wat anders, wat nieuws. En zo zal het in de opstanding zijn. Het is hetzelfde, maar toch anders. En zo is het met de opstanding van Christus. Die zei, ik ben het ware tarwegraan. Toch? Hij stierf, hij stond op uit de dood. Is dat diezelfde Jezus? Het antwoord is ja. Maar toch anders. Hè? Want ze herkenden hem zelfs niet eens. Althans, bij oppervlakkige beschouwing niet. Maar hij was het wel.
Ze waren wel blind, hè?
Nou ja, oké. Maar wat hij eerst niet was, was hij na zijn opstanding wel. Namelijk de Christus. En toen mochten ze het ook openlijk vertellen, daarvoor niet. Om voor de hand liggende redenen. Ja, en zelfs had ik moeten zeggen wat hij ervoor niet was, was hij daarna wel, namelijk de Here. En pas in Handelingen wordt hij zo genoemd, in de evangelie niet. Dat is zo. En dat is wat Peter zei, de Pinksterdag, God heeft hem tot Here en Christus gesteld. En andere schriftgedeelten zeggen, hij is vernederd geworden, gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En wat ertussen zit, is dood en opstanding. Of tegen Pilatus zei hij, gij zult geen macht over mij hebben, indien het u van boven niet gegeven was. En een paar dagen later zei hij tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. He? En zo verder. En toen hij voor zijn dood staat, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Dat staat dan in Jesaja. Maar vooruit. Maar het staat er toch. En in zijn opstanding wordt gezegd, hij is het beeld Gods en het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En zo verder. Dus er is wel wat gebeurd in die tussentijd. Hè? En daarom is het essentieel. Maar goed, dat is de betekenis van een reisje Goter. De betekenis, volgens de Joodse bronnen, is de betekenis van to grow quickly, to shoot up. Dat wil zeggen, zomaar ineens, voem, en daar is ineens zo'n nieuwe lood. Ja. Ja, het is opstandingskracht en verhoging. De kracht van nieuw leven. En dat is ook in deze natuur, is dat slecht te onderdrukken. De kracht van het leven. Breekt overal doorheen. Dat staat er trouwens ook. Anders kun je dat in de vertaling niet zien, maar daar kom ik zo op. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy. En dan staat er een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Dat wil zeggen, een scheut, die kennen we trouwens ook. Het Hebreeuwse netzer, of natsar eventueel. En wat ook de toepassing mogen zijn bij gelegenheid, waaronder hier vertaald met scheut, de echte betekenis is die van bewaren. Bewaren, bewaarder, degene die het doet. Bewaarden, degene die bewaard worden. En in het algemeen de betekenis van getrouw zijn. Dat is wat het is. En dat het hier vertaald wordt met scheut, ja, wat hadden ze dan moeten vertalen? Het is duidelijk dat het een alternatief is voor het woord reisje. Maar de grondbetekenis van de term is dat wat bewaard wordt. En als u zegt, dat is toch wel moeilijk in verband te brengen met zo'n scheut, dan moet ik u zeggen, nee, dat is nou juist waar het over gaat. Hè? Ik bedoel, die tronk is afgesneden, je denkt alles is weg, maar er is toch wat bewaard. Dat zit er nog in. En dat komt eruit. Of Als ik het samenvat, zeg ik, betekent bewaren in de zin van getrouw zijn en door de tijd heen en over een periode. Dan krijg je inderdaad die betekenis. Het is er nog en op een gegeven moment barst het er toch uit. En dan krijg je dat woord scheut. Wat moet je anders? Maar het zijn dingen die je niet vertalen kunt dus. Hè. Dat is het probleem vooral van het Hebreeuws. Omdat Hebreeuws kent weinig woorden, erg weinig. Eigenlijk, men beschouwt het zelfs als een lompe taal, maar het punt is dat die woorden allemaal een heel brede betekenis en toepassing kunnen hebben. Je hebt veel meer woorden nodig om het te kunnen vertalen. Eigenlijk is het jammer, maar vooruit. Een scheut, een bewaarde. De term wordt later ook gebruikt, de bewaarden in Israël enzovoort. Hè. Dus deze term. Dan heb je nog een scheut uit zijn wortelen. Dat woord wordt in de Bijbel menigmaal gebruikt ter aanduiding van het voorgeslacht. Voor de ouders zelfs, voor de familie. Ik heb ooit eens Deuteronomium 29 opgezocht, waar die term zo gedemonstreerd wordt. Deuteronomium 29... In vers 18. Dat onder u lieden niet zij een man of vrouw of huisgezin of stam die zijn hart heden wende van de Heere onze God om te gaan dienen de goden deze volken. Dat onder u lieden niet zij een wortel die gal en alsen dragen. Waarbij het woord wortel dus gebruikt wordt voor een man, vrouw, huisgezin, stam. Een volk dus eventueel. Een familie. En gal en alsem dragen, dat zijn de tamelijk giftige, in ieder geval bittere en naar Bijbelse maatstaf giftige stoffen. En dat is wat afgoderij in feite is. Je gaat eraan dood namelijk. En vandaar die terminologie. Maar een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Dan gaat het dus over wortelen van Izaïe. En daarbij overigens, ik hoop dat u dat ook ziet, het staat in het meervoud. Wortelen. Implicerend dat het dus verschillende koninklijke lijnen zijn. Of verschillende lijnen van afstamming van Izaïe. Nou ja, van Izaïe kom je terecht bij David. Maar van David kennen wij in elk geval in de Bijbel twee verschillende lijnen. De een uit Matthäus 1 en de ander uit Lucas 3. Die in Matthäus 1 is die lijn die gevolgd wordt uit Salomo. En die in Lucas 3 is de lijn die gevolgd wordt uit de broer van Salomo, Nathan. Hebben we die nog? Het zijn toch verschillende takken. En los daarvan, maar dan ben ik verder terug en het heeft hier niet rechtstreeks mee van doen. Uit Juda zijn, wat mij betreft, voor zover ik heb kunnen nagaan, 5 lijnen te volgen tot in onze dagen. Dat wil zeggen 5 geslachtslijnen. De een is die loopt via David. En dan eigenlijk via Nathan enzovoorts. Of via Salomo, via het Davidische koningshuis. En dan loopt hij naar Ierland en dan komt hij bij de Europese koningshuizen uit. En de andere 4 takken die komen uit Sera. En die lopen ook rechtstreeks door naar hetzelfde einddoel. Ze komen namelijk terecht bij de Europese koningshuizen en de Europese adel. 4 verschillende lijnen. 2 uit Darda en 2 uit, hoe heet die andere, Galkol. Ik zou het u kunnen laten zien, maar het is ingewikkeld, het is moeilijk om het te laten zien, maar ik zou het u kunnen laten zien. Het zijn lange lijnen, vele tientallen generaties, maar ze zijn bekend. wortelen. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. Easy, voor de goede orde. Dat was natuurlijk, maar ik neem aan dat u dat weet, was de vader van David. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En dat vrucht voortbrengen, dat is ook een brede vertaling. Omdat de vertalers niet goed raad weten met het grondwoord. Het grondwoord is para. Wij kennen het vooral als peres. Van Peres en Zera. Die twee zonen van Juda. Maar para betekent eigenlijk breken. En peres is ons woord bres. En toen die jongen geboren werd, in Genesis 38, zei de vroedvrouw, op u is de breuken, dus dat woord. Ja. Maar het is hetzelfde woord dat de Heer gebruikte bij de beloften aan Abraham en Isaac en Jacob en wie het maar waren. Want dat weet ik niet precies. Hij zei, gij zult, en dat staat er in de vertaling, uitbreken in menigte. Maar er staat alleen maar het woord uitbreken. Maar het betekent ook vrucht voortbrengen. Want dat gebeurt door kracht. Vrucht breekt uit. Breekt ergens doorheen. En toen hebben ze er maar in menigte bij gezet. Al of niet schuin gedrukt. En als u goed oplet, merkt u dat ons woord vrucht ook nog komt van para. Brr. Is het brr, dat is de stam van dat woord, vrucht, breken. In breken zit het, ons woord breken zit het ook. Hè? Alleen de P is een B geworden, is zwakker geworden. Maar in vrucht is, het woord, is die letter nog zwakker geworden, is een V geworden. Een P wordt zwakker, dan wordt het een F en dan wordt die nog zwakker, wordt het een B eventueel, of het wordt een V. Afhankelijk van of je het in het Gronings uitspreekt of in het Limburgs. Weet ik veel. Maar in ons woord breken zit het, maar ons woord vrucht is nog steeds hetzelfde, dezelfde stam. En het is uitbreken en heel wat vruchten breken ook uit. He? Zelfs een graankorrel die toch een vrucht is, gooi er maar water op en dan breekt die open. Of een kastanje, breekt open. Of een walnoot. Dat is een heel harde kost omheen en je moet wel open. Enzovoorts, hè. En de rest zal ik u besparen. Maar ook bij de geboorte van de mens. Ik moet eigenlijk zeggen, bij de voortplanting van de mens spreek je ook nogal eens over breken. In dat verband. En dus niet voor niks. Want zo is dat. Dat nieuwe leven, dat is een beeld echt van een nieuwe schepping. En die breekt zich baan. En nou denk ik ineens aan een paddenstoel die vrucht voorbrengt. Weet u dat gebeurt? Het ding ontploft.
Ja. Ja, ja.
Wam. Dan springen de zaden rond. Ja, de sporen. Ja, zeker. Dat woord is het. En hier is het dus vertaald met vrucht voortbrengen. Maar je uitbreken is eigenlijk mooier, omdat daar het begrip kracht nog steeds in zit. Hè? Dat het met geweld gebeurt. En daar gaat het om. Maar het is de kracht, het geweld van de opstanding van Christus primair. En daarna in de breedte de kracht waarmee een nieuwe schepping voortkomt uit de oude. Kortom, het is uiteindelijk de opstanding van Christus. Zie? Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En het vervolg is wel aardig, want dan staat er iets anders dan je zou verwachten. Je zou verwachten en die komt het koninkrijk herstellen en opbouwen en met grote kracht en heerlijkheid. Nee, dan staat er, en op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en de vrezen des Heren. En geest staat altijd voor onzienlijke dingen. En mijn conclusie bij het lezen is dat het dus in vers 2 weliswaar gaat over de opgestane, over Christus, maar nog niet over de openbaring van zijn koninkrijk. maar over onze tegenwoordige tijd, waarvan elders, bijvoorbeeld in Zacharia 4, gezegd wordt: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Of zoals later in Jesaja: hij zal zijn stem op de straat niet verheffen. Hij blijft stil, er gebeurt verder niks. Dat wil zeggen, niets uitwenders. Omdat vooralsnog deze gewisse weldaden van David niet openbaar worden in de wereld, maar verborgen blijven, met als resultaat de roeping, de opbouw, de verzameling van de gemeente. Kortom, hier wordt denk ik gesproken over gemeentelijke waarheid. Als u zegt, ziet er niet in staan, dan zeg ik, ja, dat bedoel ik ook. Je kunt het er niet in zien staan. Het maakt deel uit van de verborgenheid. Maar je zou erover moeten struikelen dat het toch een raar vers is. Want hierna, vanaf vers 4, vanaf het eind van vers 4 dan, gaat het wel degelijk over de openbaring van zijn koninkrijk. Want aan het eind van vers 4 staat: hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds, en met de adem zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijn lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijn lendenen zijn, en zo verder. En we hebben het er natuurlijk nog over. En vanaf vers 10 staat er boven: herstel van Gods volk, want die zal ten andere malen zijn hand aanleggen, vers 11, om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks. Kortom, om heel Israël te verzamelen, enzovoort. Maar voordat hij dat doet, ben je terecht in Jesaja 11, vers 2, bij de geest des Heren. En als u vraagt, wat is dat dan, die geest des Heren? Dan staat het, daar staat er in een bijzondere vorm, namelijk de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, en de geest der kennis en der vrezen des Heren. Toen heb ik daar nog eens een poosje over nagedacht, en toen dacht ik, ja, dat is 6 keer hetzelfde. Ja, maar tel ze maar bij elkaar op, het is 6 keer hetzelfde. Namelijk, de geest der wijsheid. Oké. Geest des verstands, wat is het verschil tussen die beiden? Je spelt het anders, broeder, ja. Ik herinner me dat het de Bijbelschool in Doorn ooit een keer, dat ik zo'n vraag stelde, ook retorisch, van wat is het verschil? En toen riep iemand, die riep, je schrijft het anders. Ja, nooit meer vergeten. Je schrijft het anders, ja. De wijsheid en het verstand, de geest des raads. Maar als de raad niet wijs is, is het geen raad. Ik bedoel, raad wordt geacht wijs te zijn.
En verstandig.
Ja. En dat wordt geacht ook krachtig te zijn, want wijsheid is kracht. Die hoeft er niet uitgelegd te worden. Oké, geestelijke kracht dan, zo u wilt, maar die kracht is dat. Sterkte. De geest der kennis. Nou, als je wijs bent en verstand hebt, heb je kennis. Toch? En de vrezen des Heren. Want de vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Het is gewoon 6 keer hetzelfde. Maar waar gaat het over? Nou ja, nou kun je natuurlijk die woorden als wijsheid en kennis en zo, je kunt ze gaan nazoeken in de Bijbel. Dat neemt een heleboel tijd. Maar je kunt het rustig doen. Je komt vanzelf in 1 Korinthe 3 een keer, of waar je maar terechtkomt, waar dan staat: wij prediken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, enzovoorts. Hè. En er staat dat wij zouden komen tot alle kennis Gods en verdiept worden in wijsheid, in kennis en verstand en wat het maar wezen mag. Dat gaat over onze tegenwoordige tijd. Gaat namelijk over die verborgene dingen die wij zouden leren verstaan uit het woord van God. En daarin wil hij ons opvoeden en gaf ons zijn geest, omdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En hij zou ons geest gegeven om ons te leiden in alle waarheid. Dat is precies hetzelfde dus. En noemt u maar op. Ik bedoel, daar gaat het over. En daar komt dan nog eens bij dat in Openbaring 1, is het nog, geloof ik? En daarna eigenlijk ook 2 en 3. En vervolgens in Openbaring 4 gesproken wordt over de zeven geesten Gods. En die worden in Openbaring 1 al in verband gebracht met het tegenwoordige werk van God, in verband met de gemeente namelijk. De zeven kandelaren, de zeven geesten Gods, zeven ogen, Openbaring 4. Kortom, zeven brieven in Openbaring 2 en 3. En dat gaat allemaal over het tegenwoordige werk van Christus. Waarbij ogen overigens ook staat voor geestelijke dingen. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, hier heb je de opgewekte Christus in vers 1. Maar de openbaring van zijn koninkrijk, daarmee oordeel over de volkeren, komt inderdaad pas in vers 4. En wat daartussen ligt is onder andere vers 2. En bijna had ik gezegd, en wat daartussen ligt is de tussenruimte tussen de 69ste en 70ste week van Daniël. Want zo zit het eigenlijk. Er zijn meer van die uitspraken, maar we komen ze in Jesaja nog wel eens tegen, dus ik roep dat nog wel eens. Maar het gaat erom dat we dit zouden herkennen en er min of meer over zouden struikelen. Dat er een soort vertraging in zit, een soort vage tekst, wat moet je ermee? Maar het wordt in het Nieuwe Testament toegelicht. Dit zijn de zeven geesten Gods, Openbaring 4 staat dat. Ja. Vers 3 vult dat aan en zijn rieken, dat kun je dan ook niet zien dus, hè? Want rieken is ruiken. Ja. En dat is wel waarnemen, maar van ontastbare dingen ruiken doen wij gas. Maar etymologisch is gas hetzelfde als geest. Ja. Namelijk, het is er wel, de uitwerking ervan kun je zien of horen of althans waarnemen, maar het ding zelf niet. En gas en geest is volstrekt identiek eigenlijk. Ja. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Sterker nog, het is de beschrijving van onze tegenwoordige bedeling der genade. Waarin de Heer helemaal niet oordeelt en bestraft. Hij laat de dingen gaan zoals ze zijn. Wat de wereld betreft. En intussen doet hij dat andere ding waaraan hij zich heeft overgegeven, heet dat in het Nieuwe Testament, de roeping van de gemeente. En pas daarna gaat het verder met de openbaring van zijn koninkrijk. En dat is dan vanaf vers 4, maar daarover hebben wij het de volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd, hè. Zullen wij de Heer dank zeggen. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom die we gevonden hebben in uw woord. Dat woord waarin u zichzelf aan ons bekend maakt. Dat woord ook waardoor u ons onderwijst. In de eerste plaats aangaande wie u bent, en inderdaad ook aangaande wie wij geworden zijn, op grond van geloof en uit de rijkdom van uw genade. En we danken u dat we mogen behoren tot die gemeente van eerstelingen. En dat u in onze dagen uw gemeente bouwt, niet in het zicht van de wereld, maar in tegendeel verborgen voor de wereld, maar bestemd voor de hemel. En bestemd om deel te hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf. We danken u dat we daartoe mogen behoren. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar door uw verkiezende genade. We danken u daarom te mogen beseffen dat u wel degelijk een werk doet zo groot dat de wereld met verbijstering en verbazing de resultaten daarvan zal aanschouwen in de dagen van uw wederkomst, wanneer u komt met grote kracht en heerlijkheid. Want wij mogen daarbij zijn en betrokken worden in de openbaring van uw heerlijkheid en de openbaring van uw kennis en waarheid waarmee de aarde gevuld zal worden. En we danken u dat we daarna mogen uitzien en in afwachting daarvan reeds nu u mogen dienen en in bijzonder ook samen kunnen komen om uw woord te openen. Om ons door u te laten onderwijzen in uw wegen en uw gedachten die hoger zijn dan de onze. En we mogen ons daarin verblijden. Op diezelfde grond hebben we ook altijd de vrijmoedigheid om u te vragen, Vader, wees u ons nabij en bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld, opdat we mogen wandelen al de dagen die ons over zijn in het vlees, in uw licht en uw wil mogen volbrengen tot verheerlijking van uw naam. Amen.